Ik hoop niet dat ik u stoor in uw middagslaapje. Nee? Dan mag ik u nou officieel welkom heten op onze zoveelste reis. Deze keer naar de Provence. Dat is nog een kilometer of 1000 verder. Dus we hebben nog wat te goed. In het bijzonder zouden wij naar de Provence, naar Zuid-Frankrijk, om daar inderdaad bepaald te worden bij de oude geschiedenis uit de eerste eeuw van onze jaartellingen, daarmee van het christendom. De oude geschiedenis volgens welke vele figuren die wij uit de Bijbelse geschiedenis kennen hun latere jaren hebben doorgebracht. Wat wij kennen als de Provence en wat van oudsher bekend stond als Provincia Gallica. En het woord lijkt me duidelijk genoeg. Waar zij inderdaad het evangelie gepredikt hebben en in hoge mate hebben bijgedragen tot wat we dan voor deze gelegenheid maar zullen noemen de vestiging van het christendom. Wij zullen daarvan heel wat overblijfselen vinden in de vorm van reliquieën gewoonlijk en de daarbij behorende legenden. Maar dat bewaren we nog even. Waar het om gaat is, in de eerste plaats, en daar kom ik natuurlijk niet elke keer op terug. Maar waar het om gaat is de, mijn zinziens bijbelse gedachte. Dat toen in de tijd het evangelie gepredikt werd aan de Joden, weliswaar het Joodse volk daar geen oren naar had. In de eerste plaats omdat het de voorkeur gaf, zoals zoveel aan de wet. Maar dat vervolgens het evangelie weliswaar zoals wij in eerste instantie leren gegaan is naar de heidenen. Maar waar het in het bijzonder om gaat is dat het evangelie gegaan is in het bijzonder naar dat andere deel van Israël dat allang de naam Israël niet meer droeg. Waar de Israëlitische identiteit was kwijtgeraakt. Dat deel van Israël dat we kennen als de 10 stammen. En waarvan wij geloven om een heleboel redenen, maar die ga ik u nou ook niet uitleggen, dat die 10 stammen in de eerste plaats teruggevonden worden in de oude Kelten, dan wel Galliërs. Want Kelten en Galliërs is gewoon hetzelfde, maar dan in een andere taal. Dus je mag dat rustig door elkaar gooien. En vervolgens vinden we ook delen van die 10 stammen terug in de latere volken die hier, West-Europa, die hier in West-Europa zich hebben gevestigd. Met name ook de Angelen en de Saxen. En Noormannen, Goten, zowel West als Oost en wie ze allemaal maar waren. Maar dat is een geschiedenis waar ik me nou niet mee bezig zou houden. Waar het om gaat is dat we aan de ene kant via het Oude Testament aangekondigd vinden dat inderdaad de zegeningen van het Nieuwe Verbond in de eerste plaats en op grond zelfs van eerst geboorterecht zouden terechtkomen niet zozeer bij Juda en daarmee de 2 stammen van Israël, maar bij Jozef, dan wel Efraïm, zijn zoon, en daarmee bij de 10 stammen van Israël. Waar wij nu aan de andere kant zien dat volgens de, wat ik dan benoem, kerkgeschiedenis, het evangelie rechtstreeks gegaan is hier naar West-Europa en in het bijzonder naar de Keltische landen, maar het is Noordwest-Europa, is de conclusie makkelijk genoeg dat kennelijk die landen in die dagen bevolkt werden door afstammelingen, dan wel erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Dat het ook historisch redelijk goed aangetoond kan worden, vind ik persoonlijk van wat minder belang. Maar daar gaat het me nou verder niet om. Het punt is dat wij in de Bijbelse geschiedenis tot en met Handelingen weliswaar slechts vermeld vinden, hoofdzakelijk althans, de zendingsreizen van de apostel Paulus, want van de andere apostelen weten wij niets. Maar hoofdzakelijk de zendingsreizen van de apostel Paulus, die zich uitstrekt, voor zover de geschiedenis reikt, slechts tot Rome, naar het westen toe, verder niet. Maar het neemt niet weg dat volgens de niet-bijbelse geschiedenis, dat wil zeggen de kerkgeschiedenis of hoe je het maar noemen wil, wel degelijk, al zelfs al voor de dagen van de apostel Paulus, het evangelie rechtstreeks gebracht is aan alle landen rond de Middellandse Zee, maar in het bijzonder naar de Provence. En waarom speciaal de Provence? Wel eenvoudig, omdat dat omdat de Provence het deltagebied is van de rivier de Rhône. En dus omdat wanneer men per schip zich begaf naar West-Europa, dan zou men van noodzaak aankomen in de toenmalige Marsilia, of althans aan de monding van de Rhône, eventueel Sainte-Marie de la Mer, maar daar komen wij nog en daar vertel ik u nog wel wat over. Het gaat me nu over het algemene verhaal. De gedachte is dan dat juist daar in de Provence, waar al van voor onze jaartelling een officiële Romeinse provincie was, onder de naam Provincia Gallica, dat juist daarheen in de eerste plaats het evangelie gegaan is. En als u het mij vraagt, zeg ik er nu maar meteen achteraan, dat de brief aan de Galaten niet bezorgd is geworden ergens in Klein-Azië, maar wel degelijk in de Provence, in Zuid-Frankrijk. Wellicht komt dat nog wel te sprake, want Galatië betekent ook gewoon het land der Galaten, dan wel het land der Galliërs. Daar is ook geen twijfel over. De twijfel is alleen of men de brief zou bezorgen dan in het land waar de Galaten, de Galliërs namelijk thuis horen op dat tijdstip, of dat men de brief zou bezorgen ergens in een overzeese kolonie, ergens in Klein-Azië, waar toevallig ook een nederzetting van Galliërs was. En het lijkt mij dat je onbevooroordeeld bent, dat je dan toch niet in Klein-Azië terechtkomt, maar gewoon in het land, wat nog eenmaal zo heet, Gallië. En terwijl ik het zeg, wijs ik u er dan maar op dat elke keer als de naam van Galilea in de Bijbel voorkomt, dat dan daarachter ligt de gedachte dat Galilea een type is van Gallië. Het is namelijk volstrekt dezelfde naam. En als u dat niet gelooft, schrijft u dan de naam Galilea maar eens op in het Hebreeuws. Dan heb u gewoon Gallië. Het is echt volstrekt, maar ook volstrekt hetzelfde. Het feit dan ook dat de Heer en zijn discipelen woonden in Galilea en niet in Judea, waar men hem vijandig gezind was, is dan ook een perfecte typologische of profetische uitbeelding van hoe het evangelie en daarmee de zegeningen van onze Heer terecht zou komen. Niet in Judea, namelijk bij de Joden of bij het Joodse volk in het algemeen, en zeker niet in Jeruzalem, maar hoe het terecht zou komen in het echte Galilea der heidenen. Dus de term zoals hij het voor het eerst in de Bijbel voorkomt in Jesaja 9. Het echte Galilea der heidenen. En dat is niet Galilea rond het meer van Galilea, maar dat is inderdaad Gallië. Dat wil zeggen Frankrijk. En eigenlijk zelfs in de eerste plaats Brittannië. Maar daar hebben we het op een andere reis al uitgebreid over gehad. De gedachte is, als ik het kort mag samenvatten, nog eens ooit een keer. De gedachte is in elk geval dat in der tijd Jozef van Arimathea met een gezelschap van mannen 14, 15. Officieel met 12 mannen, met 12 personen, maar er waren nog een paar bij die niet meegeteld werden omdat ze personeel waren. Maar dat die in een schip gezet werden door de vijandige Joden. Een jaar of 3, 4 na de opstanding van Christus al. En het verhaal is dan officieel, want het is officiële kerkgeschiedenis. Het verhaal is dan dat ze in een schip gezet werden zonder zeil en roer. En dat ze na enige verwikkelingen aan de andere kant van de Middellandse Zee weer aan land kwamen. In het algemeen zegt men Marseille, maar als het er helemaal over gaat, iets westelijker van Marseille, in het echte mondingsgebied van de Rhône, namelijk in de plaats die wij nog zullen bezoeken over een paar dagen. De plaats Les Sainte-Marie de la Mer. Mijn uitspraak is niet best, maar misschien wordt het nog iets beter. Maar goed. De gedachte is vervolgens dat deze mensen, maar ik kan u de argumenten daarvoor nou onmogelijk allemaal uitleggen, dat is hier de plaats niet voor. Maar de gedachte is dat die lui allemaal, of althans bijna allemaal, vanuit Marseille doorgereisd zijn langs de Rhône omhoog naar het noorden, daarna afgebogen zijn naar het westen, om vervolgens aan te komen ergens aan de kust van Bretagne. En vanaf Morlaix overgevaren zijn naar Engeland, naar Bretagne. Ik kan het ook niet helpen dat de namen gelijk zijn. En zo terecht zijn gekomen uiteindelijk in Evelyn, namelijk Glastonbury, waar Jozef van Arimathea zich officieel uiteindelijk definitief gevestigd heeft. Maar vanuit Glastonbury zijn zij opnieuw teruggekeerd naar verschillende plaatsen en in belangrijke mate inderdaad helemaal terug naar de Marseille en omgevingen, dus de Provence. Dat neemt niet weg dat vanuit datzelfde Evelyn of Glastonbury men zendelingen heeft uitgezonden over geheel de wereld. Een aardige vermelding vind ik altijd die van de uitzending van Beatus, Want Beatus wordt geacht de eerste bisschop van Zwitserland te zijn. En de plaats waar hij gewoond heeft was in een grot tegen een bergwand. En wij zullen nog een paar grotten tegen bergwanden zien. En zelfs beklimmen tijdens onze reis, want het is zo de gebruikelijke locatie, een grot in een bergwand. En bovenop de berg daar in Zwitserland, boven de zee, Toenerzee, schiet me net weer te binnen, ligt de plaats Beatenberg, tot vandaag een bijbelschool, gevestigd overigens. Als we daar deze verhalen kennen, weet ik niet. Maar de aardigheid is dat deze Beatus, die geacht wordt het evangelie gebracht te hebben in Zwitserland, al in de eerste eeuw, in elk geval, dat deze Beatus heette gewoon Beatty en was afkomstig uit Brittannië, uitgezonden vanuit Evelyn. Merkwaardig genoeg. Dus niet via Rome en dan de Alpen over en dan Zwitserland in. Helemaal niet. Een Brit die vanuit Brittannië het evangelie bracht in helemaal in Zwitserland enzovoorts. Nou goed, in het algemeen is het zelfs zo dat christendom in de loop zeker van de eerste eeuwen verkondigd werd door Britse zendelingen. Ook in Nederland, ook in latere eeuwen, want Willibrord en Bonifatius en u weet het wel, hè, alle mensen die uit Brittannië kwamen, dat is nog eenmaal zo. Maar goed, dat was in latere eeuwen. Maar waar het ons nu om gaat is dat in de eerdere eeuwen, namelijk in de eerste eeuw al, het evangelie hier gebracht werd in West-Europa. En daar vinden wij inderdaad de overblijfselen van. Wij zullen daar nog over spreken. Maar omdat we nu eenmaal rekening moeten houden met onze reisroute, zijn wij onderweg nu eerst naar Trier. Dat is de Duitse naam. Naar Treves. Dat is, ik spreek het altijd uit met een S, want anders ben ik bang dat niemand het verstaat. Dat staat hier op de wegwijzers. Treves. Dat is de Franse naam. En de Latijnse naam, de Latijnse naam die kennen wij ook, maar die moet ik altijd eerst opzoeken. Dat was Augusta Treveris. Dat wil zeggen, dat was de plaats die zo genoemd werd toen het tot een Romeinse stad werd gemaakt in de dagen van keizer Augustus. Het geschiedde dus in de dagen van keizer Augustus. Heb je dat? In de dagen dus van de geboorte van de Heer Jezus werd deze plaats hier, deze stad waarin we onderweg zijn, officieel gesticht. Dat wil niet zeggen dat er geen oudere nederzetting was. Maar het werd toen officieel tot stad gemaakt met de muur eromheen. Sommige stukken staan er nog. De beroemde Porta Negra, de Zwarte Poort. We zullen hem zien, al zijn we er niet heen onderweg. Maar het is er allemaal nog. Is nog zelfs nog een Romeins theater enzovoorts in Trier. Maar daar gaat het nou niet om. Maar de stad werd genoemd Treveris, omdat het het woongebied was van de Treveren. Of Treveren in gewoon Nederlands. Maar de Treveren waren een Keltische, dan wel Gallische stam. Het waren dus duidelijk Kelten. Het is ook algemeen bekend. En dus afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Daar gaat het om. Trier was een van de grote noordelijkse steden van het Romeinse Rijk. Ook een Romeinse kolonie. Ook in de zin van dat het een grote handelstad was. En de stad van waaruit het noordelijke deel van het Romeinse Rijk bevoorraad werd. En Trier wordt zelfs geacht bij gelegenheid deel uitgemaakt te hebben van wat van oudsher genoemd wordt de Nederlanden. Het lag min of meer op de grens daarvan. Is de gedachte. Het zal u misschien verbazen, maar men keek niet op een kilometer meer of minder in die dagen. Hoe dan ook, samen met Trier worden altijd genoemd Keulen, omdat Keulen eenzelfde soort positie innam. De naam komt van kolonie, Keulen, Cologne. Ook een Romeinse kolonie, net als Trier. Ook een grote Romeinse stad. En de derde stad, die kennen wij niet meer als zodanig, maar die heet gewoon Tongeren. En daar zijn we al voorbij, want Tongeren ligt aan de westkant van Maastricht in het land dat wij België noemen. Overigens, België wordt genoemd naar de Keltische, eveneens Keltische stam der Belgen. Al moet ik u zeggen dat de Keltische stam der Belgen vele honderden kilometers verder naar het westen woont inmiddels. Want tijdens onze vorige reis logeerden wij in Wels, weet u nog? Op een kilometer 7-8 van Glastonbury. En Wels is gewoon Bels. De W en de B is namelijk dezelfde letter van oorsprong. En Bels komt van Bels, omdat daar in dat gebied, ook rond Glastonbury van oudsher, die stam der Belgen woont. Ze hebben dus hier in de buurt gewoond, ze zijn de zee overgestoken, of het kanaal, of hoe het maar heten mag. En hebben zich steeds verder westelijk gevestigd. Dat is trouwens met alle Kelten of Galliërs gebeurd. Op die Galliërs na die wonen in het dorpje wat wij inmiddels zo goed kennen. Dat is in de buurt van Brest, Bretagne. Maar daarover een andere keer. Maar waar het om gaat is dit. Dat reeds in de eerste eeuw zendelingen het evangelie gebracht hebben naar de uiterste grenzen van het Romeinse Rijk. Dat wil zeggen ook wel degelijk in de Nederlanden. En in dat verband wordt genoemd Keulen, Trier en in elk geval Tongeren. Dan ben je, je moet het ook zien dat die plaatsen een soort centra waren van cultuur en handel enzovoorts. En dat van daaruit ook inderdaad zendingsactiviteit werd ontwikkeld. Overigens, het Romeinse Rijk strekte zich uit precies tot aan het huis waar ik geboren ben. En een paar dagen later ben ik toen maar verhuisd. Enkele tientallen meters maar verhuisd naar de andere kant van de Rijn. Zodat ik vervolgens ben opgegroeid net buiten de grenzen van het Romeinse Rijk. Dat was in Bodegraven aan de Oude Rijn. Ja, zuster, dat is zo. Maar ik heb toen nooit geweten dat ik woonde aan de oevers van de... Het was een snelle vliet, maar... Maar aan de grens van het Romeinse Rijk. Nou goed, daar gaat het dus verder niet over. Maar de gedachte is dat hier het evangelie gebracht is. Men weet ook precies door wie, want er worden in dat verband drie figuren genoemd. Meestal met het voorvoegsel heilige of sint. Ik zal het er niet elke keer bij zeggen, want ik krijg die uitdrukkingen niet zo gemakkelijk over mijn lippen. Maar de namen van die drie zijn Eucharius. Eucharius met EU. Eucharius, Valerius, dat is niet de man van dat liedboek. Dat was Johannes de Heer. Eucharius, Valerius en Maternus. Die drie. Waarvan, voor zover ik weet, het zij Valerius, het zij Eucharius, het zij allebei Britten waren. Dat weet ik niet precies meer en ik heb het nu niet meer zo gauw kunnen opzoeken. Want eerlijk, ik kan die dingen zelf heel slecht onthouden. Ik moet ze eerst allemaal nalezen, anders kan ik ze u ook niet zomaar vertellen. Dus dat moet u me te goed houden. Maar er was iets Brits mee in elk geval. Dat was niet het geval met Maternus. Want voor zover we iets meer weten van Maternus... Wel, zijn naam betekent zoveel als dat hij de zoon was van zijn mater, namelijk zijn moeder. Dat is een Latijnse naam dus, hè? Maternus. Van zijn moeder betekent dat zoveel. Maar de gedachte is dat Maternus niemand anders is dan de jongeling van Nain. Het idee is dat, of men weet het absoluut niet, of, volgens de legenden zeg ik dan maar, hij was de jongeling van Nain. Hetgeen tamelijk interessant is, want typologisch is die jongeling van Nain, u weet wel, de jongeling van de weduwe van Nain, de zoon die overleden was, enige zoon, erfgenaam, die door de Heer Jezus werd opgewekt. Deze jongeling van Nain was ongetwijfeld een type van de 10 stammen van Israël in het algemeen en van Efraïm in het bijzonder. Bovendien Jozua, de zoon van Efraïm, de zoon van Jozef, was de zoon van Noen. En Noen is hetzelfde als Nain, dus daar heb je kortsluiting alweer. Ik kan het nu allemaal niet uitleggen, dat is bijbelstudie, dat doen we een andere keer. Maar de gedachte is dat deze man, die een type was in elk geval van de 10 stammen van Israël, die als het ware uit de dood tot het leven zouden wederkeren, dat deze Maternus inderdaad heel noordelijk, noordwestelijk, in de uiterste grenzen van het Romeinse Rijk van die dagen het evangelie gebracht heeft. Volgens het verhaal, maar ik moet zeggen, het is volgens de officiële kerkgeschiedenis, zelfs officiële Rooms-Katholieke kerkgeschiedenis, volgens het verhaal van, ik meen zowel Baronius als Roswijdes, werden deze drie man uitgezonden vanuit Rome door Petrus, en daar heb je dus de Rooms-Katholieke invloed meteen, alles ging via Petrus immers. Maar ze werden uitgezonden naar Petrus, naar deze kant van het Rijk. Er worden wonderverhalen bijverteld enzovoorts. Maar ze zijn alle drie bekend in Keulen en in Trier. In Tongeren niet meer, want in Tongeren is er absoluut niks overgebleven van de dagen uit de Romeinse tijd. Ook via opgravingen heeft men nooit wat gevonden. Het zij doordat men nooit opgravingen gedaan heeft. Het zij doordat men nog geen flauw idee heeft wat men er eigenlijk precies zou moeten zoeken. Maar in Trier en Keulen is het anders. Trier is namelijk, was namelijk in die dagen een belangrijke Romeinse stad. En in latere eeuwen zelfs een van de, wat je mag noemen, de hoofdsteden van het Romeinse Rijk. Het is ook de zetel geweest van de keizers. Dat wil zeggen, keizers hadden hier en daar zo hun residenties. Zoals Karel, wie was het, de Grote geloof ik, geacht werd een residentie te hebben in Nijmegen. Noviomagus, ook een Latijnse naam uiteraard. Maar zo is in elk geval bekend dat in de vierde eeuw, 300 zoveel dus, in Trier een paleis was van op zijn minst Helena, bekend als Sint Helena, dat heb ik nagevraagd aan een nappie. Maar goed, bekend als Sint Helena, maar ook gewoon bekend als koningin of keizerin Helena, de moeder van Constantijn de Grote. En ik vestig uw aandacht op dat Constantijn de Grote de man was die niet alleen keizer werd, maar de eerste officieel christelijke keizer, al zetten we dat wellicht tussen aanhalingstekens, maar naar aardse maatstaven, inderdaad de eerste christelijke keizer. En niet in de laatste plaats onder invloed van zijn moeder Helena, die naar niet alleen mijn stellige overtuiging absoluut niet afkomstig was uit Oost-Europa of uit de Caucasus, zoals de oppervlakkige verhalen willen, maar zij was de dochter van King Cole. Ze lego koppen. Het was net King Cole, zei ze. Maar goed, King Cole, zijn dochter. En King Cole, u weet het, komt uit die lijst van koningen in Engeland. Uit de lijst van Arviragus en noem maar op. Dat verhaal heb ik u bij een andere reis verteld, dus vertel ik u nu niet. Maar Helena was een Britse prinses, een Keltische prinses dus inderdaad, Helen. En ze was de moeder van Constantijn. Maar Helena heeft een paleis gehad, inderdaad in Trier, als een van de grote steden van het Romeinse Rijk. Andere grote steden in het Romeinse Rijk, steden die bijna gelijkwaardig waren aan Rome, waren bijvoorbeeld Arles, waarheen wij onderweg zijn, dus daar duidelijk ook goed te zien, en Aix-en-Provence. Of we daar nog terechtkomen, weet ik niet, want er is voor ons niet zoveel meer te zien, maar er was altijd verbinding, zeker tussen Arles en Trier. Nou goed, het verhaal is nu dat wij in Trier terechtkomen, de plaats waarvan oudsher beweerd wordt dat deze drie bisschoppen, want zo worden ze onvermijdelijk genoemd, geëerd worden. Al is er altijd wat wedijver geweest met Keulen, waar diezelfde drie mensen geëerd worden. En de compromis wat men heeft in de praktijk is ongeveer dit. Augarius wordt beschouwd als de eerste bisschop van Trier. En Maternus wordt beschouwd als de eerste bisschop van Keulen. Het neemt echter niet weg dat volgens de geschiedenis en overlevering beiden, Augarius en Maternus, begraven zijn geworden in Trier. Echter, tot kort geleden moet ik u zeggen, is dat gewijzigd geworden. Want kort geleden heb ik me laten vertellen, enige jaren terug, eind 70e jaren, heeft de paus een bezoek gebracht aan Keulen en daar gebeden bij het graf van Maternus, tot ontsteltenis van alle inwoners van Trier, want die hadden eeuwenlang gedacht, bijna 2000 jaar lang gedacht, dat Maternus in Trier begraven was. Maar goed, hoe het in elkaar steekt precies is slecht te achterhalen. Wat mij betreft is tamelijk zeker dat zowel Maternus als Augarius begraven zijn in Trier. Het neemt echter niet weg dat naar al oud gebruik men vervolgens gesleept heeft met zijn gebeente en met delen van het gebeente. Daar moet u van de week maar aan wennen, aan al dit soort verhalen. Men heeft ermee gesleept, want het werden beschouwd als heiligdommen, reliquieën waaraan men zijn status ontleende enzovoorts. En het idee is, voor zover ik nu weet en heb kunnen achterhalen, het idee is dat het hoofd van Maternus nog steeds bewaard wordt in Trier, in de Dom. Maar ze willen het je daar niet vertellen. Ik heb het dus uit de boeken. Daar ter plekke weten ze het ook niet eens en het interesseert ze ook niks. Maar het lichaam van Maternus zou alsnog overgebracht zijn naar Keulen. Het idee is ook dat hij in Keulen is overleden. En er is een heel verhaal over hoe hij dan begraven geworden is. Maar dat zal ik u allemaal niet vertellen. Maar zijn lichaam kwam op wonderbaarlijke wijze in Trier terecht. Daar zou men hem begraven hebben. Later schijnt men het lichaam teruggebracht te hebben naar Keulen. Maar het hoofd van Maternus wordt nog bewaard in de Dom. Voor zover ik weet. Je kunt het daar navragen, maar vermoedelijk krijg je absoluut geen antwoord, omdat men ter plekke gewoonlijk helemaal niet op de hoogte is van de omstandigheden. Niemand vraagt er naar, namelijk. Wat we gaan bezoeken in Trier zijn twee kerken. Het wordt de hele week wordt het trouwens kerkentocht. Op kerkenpad zijn wij, juist, inderdaad. Er zijn twee kerken. De belangrijkste kerk is gewoonlijk de Dom in Trier. Een verschrikkelijk grote kerk waar je wel 2 dagen voor nodig hebt, minstens om hem echt te bekijken. Maar daarin zijn wij hopelijk vandaag niet geïnteresseerd. Ik in ieder geval niet. De belangrijkste bezienswaardigheid in de Dom van Trier krijgt u sowieso niet te zien. Want die vertoont men maar eens in de zoveel jaren naar het uitkomt. En dat hebben we net gemist, want het was vorig jaar. Vorig jaar namelijk heeft men vertoond de heilige rok. De tunica. De heilige rok. De gedachte is namelijk dat men daar in de Dom van Trier bewaart de rok uit 1 stuk geweven van de Heer Jezus. Die rok die de 4 soldaten bij het kruis niet verdeelden, maar zij loten erom. En de vraag is dus, waar is sindsdien die rok gebleven? Nou, officieel heeft Trier de beste papieren, laat ik het zo zeggen. De kans is vrij groot dat men daar inderdaad bewaart wat er nog over is van deze heilige rok. In elk geval moet ik u zeggen dat voor zover het ding daar bewaard wordt en geëerd wordt, beschouwt men het als de uitbeelding van de eenheid van het christendom. Bedoeld is gewoonlijk de eenheid van de Rooms-Katholieke Kerk, maar daar zitten wij niet mee. De eenheid van het christendom, en het aardige is natuurlijk dat die rok hoe dan ook dat uitbeeldt. De rok zonder naad geweven uit 1 stuk is een uitbeelding van de eenheid van het lichaam van Christus, in elk geval. En tegelijkertijd uitbeelding van de priesterlijke positie van Christus, maar daarmee ook die van de gemeente. En als men die rok bewaart om vervolgens te kunnen wijzen op grond daarvan op de eenheid van de gelovigen, heb ik daar weinig bezwaar tegen overigens. De gedachte is namelijk dat deze rok, inclusief andere relikwieën, via keizerin Helena niet alleen is teruggevonden, maar door haar ook geschonken is aan Trier, dan wel aan het bisdom Trier of wat het ook maar zijn mogen. Die rok echter krijgen wij niet te zien. Maar ik heb u al gezegd, in diezelfde kerk vinden wij in elk geval 2 grote beelden. De ene van keizer Constantijn en de andere van keizerin Helena. Dat hoe je daar ook tegenaan kijkt en hoe je ook tegen deze historische figuren aankijkt, ze zijn natuurlijk toch van enorme betekenis geweest voor het christendom in het algemeen en zeker voor de acceptatie van het christendom in de wereld en zeker in het toenmalige Romeinse Rijk. En ook als we hun positieve inbreng zoveel mogelijk bagatelliseren, moeten we toch vaststellen dat zij dan toch in ieder geval een einde gemaakt hebben aan 3 eeuwen van de meest gruwelijke christenvervolging in de dagen van het Romeinse Rijk. En dat alleen al lijkt me wel aardig. Maar aan de andere kant, naar volstrekt aardse maatstaven, zij moeten beschouwd worden als de beschermers van het christendom als zodanig. En in die samenhang is het niet zo gek om vast te stellen dat zij aan de ene kant van Britse afkomst waren, aan de andere kant dat juist zij geassocieerd worden met het terugvinden van de heilige plaatsen, vooral in Israël, en in het bijzonder ook het terugvinden van deze heilige rok. Begrijp je me goed? Als het waar is, want dan gaat het me nou niet om. Ik zeg nu op voorhand hetzelfde wat ik in onze reis naar Engeland gezegd heb. Ook al is maar een klein deel van alles wat we tegenkomen waar, dan nog vind ik het bij elkaar een zeer sterk argument voor de gedachte die erachter steekt. Namelijk dat inderdaad in de allereerste jaren van het christendom het evangelie wel degelijk hier in West-Europa, met name onder de Galliërs en dus onder de Kelten, gevestigd is geworden. En daar gaat het me maar om. Vervolgens, maar ik zal u er misschien op kunnen wijzen in de dom, in die domkerk, vinden we daar drie beelden, daar kun je nauwelijks bij komen, je kunt ze wel zien. Drie beelden naast elkaar gegroepeerd op een ereplaats in de kerk, heel hoog namelijk, van deze drie grondleggers van het christendom in Trier. Valerius, Agarius en Maternus. Een van de problemen die ik nu heb, vooral op deze reis, is dat wij in de eerste plaats kerken bezoeken en kerken zijn geen musea. Ze fungeren in de praktijk als zodanig. Op onze reis voor ons zeker, maar kerken zijn geen musea. Gewoonlijk hoef je dus ook geen toegangsprijs te betalen. Soms wel, meestal als je een crypte in wil, onder de kerk, oude begraafplaats zal ik maar zeggen, moet je soms toegangsprijs betalen, kan ik ook niet helpen. Maar het punt is dat die kerken kun je wel degelijk gewoon in, omdat het beschouwd wordt als heilige plaatsen, als een soort christelijke tempels die open moeten zijn voor ieder, voor godsdienstige doeleinden. Met andere woorden, kort gezegd, men wordt geacht een kerk te bezoeken om te gaan bidden en daarom zijn de kerken altijd open. Zelfs als er iets bijzonders te doen is, kun je bijna altijd, de meeste kerken kun je gewoon naar binnen en rondlopen enzovoorts. Het neemt echter niet weg dat volgens de algemene gebruiken in een kerk nooit een rondleiding gegeven mag of kan worden. Ik kan u dus in zo'n kerk nooit toespreken. Wij kunnen hooguit met elkaar zachtjes praten. De ene kerk wat harder dan de andere. Maar u toespreken mag ik dan niet, kan ik dan niet. En dan lopen we trouwens risico. Ik vraag me trouwens af wat er gebeurt als we met een groep als de onze in zo'n klein kerkje ergens in de bush in Frankrijk, in de Provence binnenkomen. Want zoveel mensen hebben ze vermoedelijk een heel dorp nog nooit bij elkaar gezien. Dus wat er dan gebeurt weet ik ook niet. Maar dat zien we daarna wel. Maar ik kan u daar dus niet rondleiden. Ik zal mijn best doen om zoveel mogelijk rond te lopen en u stiekem te wijzen, kijk daar en dat. Enzovoorts. Nou goed, in die dom, het enige wat daar echt te zien is, behalve dat het zeer indrukwekkende plaats is vanwege alle kunstschatten die ze daar bevinden. Het enige waarop ik u zou wijzen is op deze twee beelden van links vooraan Constantijn de Grote en rechts vooraan Helena en middenboven de doorkijk naar de kapel waarin de heilige rok bewaard wordt, de drie beelden van Maternus, Valerius en Agarius. Wat we daar dus niet te zien krijgen is die heilige rok, wordt gewoon niet vertoond. Je kunt alleen de ruimte inkijken, nog net waar het ding bewaard wordt, maar daar houdt het mee op. Wat we daar ook niet te zien krijgen, voor zover ik heb kunnen nagaan, want het is me niet echt goed gelukt eerlijk gezegd, zijn de andere reliquieën die daar bewaard worden. Een daarvan zou dan moeten zijn, volgens recente gegevens, ik heb er gegevens uit de Dom van Trier vanuit 1996, dus dat is heel kort geleden. Maar wat er bewaard zal worden zou inderdaad zijn, in ieder geval de hoofd van Maternus, daarna nog wat door de sluier van Maria Magdalena en een stuk van de staf van Petrus en noem maar op. Maar een schakel uit de ketting waaraan hij de sleutel gedragen heeft en meer van dat soort interessante vondsten. Nou goed, laat maar zitten. Dat is wat de dom betreft. De andere kerk die we daar zullen bezoeken. Nee, eerst nog even over die dom. Wat ik over die dom uitdrukkelijk nog wel wil zeggen, is dat die ook, en dat is historisch bewezen, gebouwd is inderdaad op het overblijfsel van, maar op het paleis van Helena. Het is dus eigenlijk oorspronkelijk het paleis van keizerin Helena. Dat wordt weliswaar bestreden, maar voor zover het bewezen kan worden, is het bewezen. Maar ik moet u zeggen, dingen uit het ver verleden zijn nooit te bewijzen. De scepticus hoeft het nooit te accepteren, kan er altijd wat tegen inbrengen. Maar voor zover men heeft kunnen nagaan, kloppen de legenden en is de kerk gebouwd, de dom gebouwd inderdaad, over de plaats waar vroeger het paleis van Helena stond. En gebruik wat wel meer voorkomt, want ik heb de meeste van u zullen wel eens gehoord hebben over de kerk Sint Pudentiana in Rome, gebouwd over het voormalige huis van Pudens. En dat was weer het Palatium Britannicum. Dat ze je dat daar niet kunnen vertellen, dat doet er niks aan af. Maar het is gewoon zo. Nou goed, de andere kerk dan die wij zullen bezoeken heet de Matthiaskerkje. Ik denk dat er nauwelijks iemand komt om het te bezichtigen. Niettemin is het historisch zeker de moeite waard. Die kerk is ook gebouwd over een huis. Het huis van ene Albana, de weduwe van een Romeins raadsheer, die geacht werd een van de eerste te zijn die in de tijd tot geloof kwam door de bediening van Maternus, want zijn naam wordt gewoon genoemd. Albana, dus, de villa. Een huis wat later grotendeels verwoest is, maar waarop men uiteindelijk deze kerk gebouwd heeft. De kerk overigens werd toen hij gebouwd werd, maar dat is al heel vroeg geweest in, wanneer het maar was, de 5e eeuw geloof ik, werd genoemd naar Agarius, een van de drie bisschoppen zal ik dan maar zeggen, de Agariuskerkje werd het dan. Maar ongetwijfeld over het graf van Agarius en Valerius. Maternus is niet helemaal zeker, zoals ze zegt. Een van de verhalen luidt dat men het lichaam van Maternus ooit een keer uit het Matthiaskerkje gehaald heeft. En het lichaam zou dan terechtgekomen zijn in Keulen en het hoofd zou bewaard zijn in de Dom. Dat is het korte verhaal voor zover ik het nu heb kunnen nagaan. Maar men wijst in de Matthiaskerkje eventueel, als men het wijst, want men wijst het nooit hoor, maar wijst men officieel nog steeds de graven aan van Agarius en Valerius. Ik ben er twee keer geweest, ik heb het niet gevonden, maar voor zover ik nu ingelicht ben, zou ik er nu zo naartoe moeten kunnen lopen, want er schijnt onder de kerk een crypte te zijn, die heb ik nooit gevonden, omdat er nooit iemand was. Je komt er binnen, je wordt geacht te bidden en een kaarsje aan te steken en iets in het offerblok te gooien en te verdwijnen. Er was nooit iemand. En de ene keer dat er iemand was, kon hij ons helemaal niet verder helpen. Mede door taalproblemen, maar vooruit. Maar voor zover ik weet, loop ik er nu zo naartoe. In de kerk, in een crypte. Maar goed. Maar die kerk werd genoemd naar Agarius. Totdat men in der tijd het gebeente vond. En schrik nou maar niet meteen. Totdat men in de tijd op diezelfde plek ook het graf vond van de apostel Matthäus. Niet dat de man daar ooit gewoond of gewerkt zou hebben, maar men heeft ook met zijn lichaam zijn gebeente gesleept. Daar kijken wij vreemd tegenop, maar is het dan benadering in zo'n gek idee dat je de urn met de as van je schoonmoeder meeneemt als je verhuist? Of emigreert. En waarom nou niet het gebeente? Ik zou niet weten waarom. Niet dat ik dat zou doen. Maar waarom niet? Men deed het in ieder geval in die dagen. En we zullen dat nog wel een paar keer tegenkomen. Hoe dat ook zij. Het officiële verhaal is dit. Dat in ongeveer, ik noem met opzet details, om te laten zien dat het niet een wild verhaal is. Dat het onderbouwd is met gedetailleerde gegevens. Die hoef je niet te onthouden. Maar ik noem ze eventueel, hè, dat in 355 keizerin Helena het gebeente van Matthäus, waar ze het gevonden had, weet ik uit hoofd niet. Zij ook niet trouwens, maar daar gaat het niet over. Het gebeente van Matthäus geschonken heeft aan Trier. Ze droeg het mee of zo en het was de stad waaraan ze zich gehecht had, Trier. Het wordt de stad van Helena genoemd. Zij schonk het gebeente van de apostel Matthäus aan Trier in 355. En de gedachte is dat in 882 van onze jaartelling men dat gebeente begraven heeft, weggewerkt heeft, verstopt heeft. Begraven dus. Vanwege de invallen van de Noormannen. Zo'n verhaal komen we van de week nog een paar keer tegen. Dan wordt ineens verstopt, want er komen heidenen binnenvallen. Nou, vooruit maar. In elk geval, dat is gebeurd in 882. Daarna heeft men in 1050 dat gebeente weer teruggevonden. En daar kun je best spreken van terugvinden, want het is toch 170 jaar later of zo, als ik het zo snel heb kunnen uitrekenen. En vervolgens heeft men het gebeente bijgezet, heet zoiets, in een altaar in de Agariuskerk en vervolgens, want zo heette die kerk dan, Agariuskerk, en vervolgens is men het weer vergeten. Waarna men bij de afbraak van die kerk, omdat men een grotere wilde bouwen, inderdaad het gebeente weer terugvond en tot ontdekking kwam, hé, dat was het gebeente van Matthäus, de apostel Matthäus. Dat was in 1127. En sindsdien, men bouwde toen die nieuwe kerk, die had alsnog Eucharistkerk moeten heten, natuurlijk. Maar vanwege het terugvinden van het gemeente van Matthäus, dat was dus voor de derde keer inmiddels, noemde men de kerk voortaan de Matthiaskirche. En zo heet die nog steeds te deze dagen. Nou goed, aardig te vermelden is dat de plaats als zodanig van oorsprong een begraafplaats is. Dat wil zeggen, het idee is, en ook dat zullen we verschillende malen nog tegenkomen, het idee is dat op die plaats in de tijd een van de belangrijkste christenen begraven werd, in dit geval Maternus en anders Agarius en Valerius. Ze werden daar begraven en naar oud gebruik werd dat het begin van een begraafplaats voor de christen als zodanig. U weet, de lijkbezorging enzovoorts is dikwijls erg verbonden met opvattingen omtrent hiernamaals. In ieder geval is altijd onder vele volken een religieuze aangelegenheid geweest. En het punt is dan dat christenen van oudsher geleerd hebben dat hun lichaam weliswaar stof is en tot stof zal wederkeren, maar niettemin dat lichaam en die stof is wel degelijk een tempel van de Heilige Geest. En wat doe je er dan mee nadat het overleden is? En ik weet niet wat wij ermee doen. Is in verschillende christelijke kringen ook bestaan er verschillende gebruiken in dat verband. Daar gaat het nou verder niet om, maar het punt is dat men gewoonlijk christenen begroeft niet op algemene begraafplaatsen, maar op specifiek christelijke begraafplaatsen, net als dat nu nog steeds dikwijls het geval is. In elk geval, de graven van deze eerste leiders, zal ik maar zeggen, van het christendom in de stad, hebben ertoe geleid dat de hele plaats een begraafplaats werd. Een groot gedeelte ervan is er nog. U zult ook zien dat er een groot plein is voor de kerk. Dat wil zeggen, achter de muur die langs de weg loopt. Maar achter de muur is eerst een groot plein voordat je bij de kerk komt. Maar de hele plein was begraafplaats. En verder, links naast de kerk is nog steeds een groot deel begraafplaats. Maar het hele terrein was plaats waar men gelovigen begroef. Dus 100 jaar geleden waren er trouwens op het kerkhof ook nog twee crypten. Ik heb ze niet kunnen vinden, ik heb er nog maar één gevonden. Daar kun je niet meer in. Dat wil zeggen, daar kun je in, maar dan moet je eerst met de pastor een afspraak maken en dan kan je rondleiding krijgen in die crypte. Die crypte heet nog steeds de Albana Groeft. Albana crypte, nog steeds genoemd naar de weduwe uit de eerste eeuw enzovoorts. Het verhaal blijft in de namen dus wel degelijk bestaan. Interessant is bovendien dat, maar daar hebben wij nou ook niks aan, dat sinds eeuwen aan de muur langs de weg, wat geroeven de muur langs de begraafplaats was, zich drie beelden bevonden, ook van deze drie heiligen. Die heb ik nog steeds niet kunnen vinden. Het laatste wat ik erover gehoord heb, maar dat was alweer een paar jaar terug, was dat de beelden in restauratie zijn. Maar ze hebben ze nog steeds niet teruggezet, maar de nis waar ze horen te staan, die kan ik u nog aanwijzen, maar dat helpt niet zoveel natuurlijk. Maar het betekent wel dat ze die lui daar dus op een of andere wijze nog steeds in ere houden. Een ander ding kan ik u ook niet meer laten zien. 100 jaar geleden namelijk stond er op dat kerkhof een beeld van een godin. Vermoedelijk is het dan meteen Diana, want die kom je namelijk op al dit soort plaatsen nog tegen. Diana, gewoon vereerd op een heuvel, zoals in Lyon en zoals in Marseille enzovoorts. En zo ook hier in Trier. En niet te vergeten Efeze natuurlijk, hè. Maar goed, maar dat beeld stond er nog, alleen daar was een inscriptie bij gemaakt in het Latijn en voor zover ik weet met een Duitse tekst daarnaast, de vertaalde tekst min of meer op rijm, waarin in de inscriptie de spot gedreven werd met deze heidense godin. Van wanneer dat inscriptie stamt weet ik niet. Ik heb de inscriptie ook nooit gevonden. Ik heb het, of wij hebben het nagevraagd. Maar dat bleek moeilijk te zijn, want bij de kerk is een klooster, abdij. En we hebben daar aangebeld en er komt dus iemand die officier van de wacht is of zoiets. Sergeant van de week of weet je veel. Maar in ieder geval een monnik die dan de deur moet open doen als er gebeld wordt, hetgeen hij deed. En voor zover ik weet, met een Duitse tekst daarnaast, de vertaalde tekst min of meer op rijm, waarin in dit beetje de spot gedreven werd met deze heidense godin. Van wanneer dat inscriptie stamt, weet ik niet. Ik heb de inscriptie ook nooit gevonden. Ik heb het, of wij hebben het nagevraagd. Maar dat bleek moeilijk te zijn, want bij de kerk is een klooster, Nabij. En we hebben daar aangeboden. Er komt dus iemand die de officier van de wacht is of zoiets. Sergeant van de Dijk of weet ik veel. Maar in ieder geval een monnik die dan de deur moet open doen als er gebeld wordt. Hetgeen hij deed. En daar hebben we aan gevraagd, die wist niet waar ik het over had. En daarna uiteindelijk zei je, oh wacht eens, die Latijnse inscriptie, ja, maar die is niet in op de kerk of aan de muur. Die bevindt zich hier in het klooster. Hij zegt, maar dan kan ik er niet naartoe brengen, want ik mag niet van het post weg en er is niemand anders. Dus ben heel veel op. Ik heb het ding dus niet gezien, maar ze schijnen hem nou in het klooster bewaard te hebben. Het beeld zelf is verdwenen en staat in het museum. Van Trier. Ik heb het ook niet gezien. Maar dat ik het u toch vertel, is vanwege het aardige verhaal. Het staat er in het Latijn, maar ik heb hier wel de Duitse vertaling voor me. Die luidt zo. Wollt ihr wissen was ich bin? Ich bin gewesen ein Abgottin. Da Sint Agarius zu Trier kam, er mich zerbrach, mein Ehr abnahm. Ik war geëerd als een god, jetzt steh ik hier der Welt zu spot. In jaren 50, in het jaar 50, nach Christi Geburt, zijn deze drie heilige bischoffen van Rome zu Trier gekomen. Agarius, Valerius en Martellus. Heb ik dat onthouden? In het jaar 50, na de geboorte van Christus. Dat is een jaar of 15, dus na zijn opstanding, na de passie, heet dat. En dat is dus verbazend vroeg. Dat was nog voordat Paulus aan zijn zendingsreis begon. Heb je dat? Zo vroeg was dat. Dat wordt tegenwoordig tegengesproken, die vroege datum. Als u daar, en ik kan u dat van harte aanbevelen, als u daar boekjes, folders, brochures koopt over de plaatsen, dat moet u vooral doen, want daar staan de gegevens eventueel in, als u überhaupt ergens in staan. Al je dat doet, zult u zien dat sommige van deze brochures, zal ik dan maar zeggen, spreken over Agarius Valerius Maternus uit de 3e eeuw. Dat kun je dus rustig vergeten, want hier heb je aanwijzingen weer dat het wel degelijk de 1e eeuw was. Punt is namelijk dat men niet geneigd is het te geloven. En punt 2, het punt is dat in de opvolgende jaren nou eenmaal de zogeheten bisschoppen werkten onder niet hun eigen naam, want eigen namen waren in die dagen trouwens sowieso niet zo vast, maar ze namen een naam aan. Bij voorkeur de naam van iemand die ze eerden of in wiens voetsporen zij wilden treden of wat dan ook. Dat is ook altijd zo geweest. Enzovoort. Vandaar dat in de volgende eeuwen inderdaad meer figuren, ook bisschoppen officieel geweest zijn, die deze namen droegen. Van Valerius, Maternus, Agarius enzovoort. Hetgeen de geleerden ruimschoots en zeker ook de sceptici ruimschoots gelegenheid geeft om hen met elkaar te verwarren en zo de data wat verder vooruit te schuiven. Maar u zou zich daar niks van moeten aantrekken. Nou goed, ik denk dat dat wel ongeveer voldoende is voor nu. Trier dus, de grote stad. Ik adviseer, maar heb ik al gezegd, ik adviseer altijd, er zijn in de meeste van die kerken of plaatsen waar je een folder van die kerk kunt krijgen, maar in Trier kun je natuurlijk boeken te kust en te keur krijgen over de stad, over de dom enzovoorts. En dat is nooit weg. En eventueel aanzichtkaarten is ook altijd een aardig idee, want het is mij vele malen overkomen dat ik dingen zocht en niet kon vinden, waarna ik ze alsnog thuis op de aanzichtkaarten of in de boekjes tegenkwam. Want ter plekke is er echt niemand die kan wijzen wat het allemaal is, of kan vertellen hoe de geschiedenis in elkaar steekt. Heb je dat? Tot zover. Dan laten wij het voorlopig hier even bij. Dat was 1 uur zo. Wat wij nou in de dom gezien hebben is voor de typologen onder ons bijster interessant. Want de rok, daar draait het in die dom allemaal om. Die heilige rok is een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Het lichaam van Christus als één geheel. Dat geloven ze hier ook nog. Uiteraard, dus een prachtige uitbeelding van de gemeente. In een hemelse positie. Want men kijkt die nis in tegen de achtergrond van een kruis en dan een sterrenhemel. En engelen enzovoorts. Bovendien achter het voorhangsel, want dat gat waar je doorkijkt, is het gat in de buitenmuur van de kerk oorspronkelijk. Men heeft er later wat aangebouwd. Maar je kan dus min of meer zeggen, je kijkt door het voorhangsel zo het nieuwe verbond en zo de hemel in. Maar analogie van Hebreeën 9. Bovendien het een en ander bevindt zich op de plaats van het vroegere Palatium Britannicum dus weer. Een Brits paleis, want zoals gezegd Helena en Constantijn waren eigenlijk Britten. Daar komt het op neer. Nou, daar heb je de hele gemeente in één keer uitgebeeld.
Het stond ook ergens geschreven.
Erop. En als je dan keek naar die rok, dan moest je kijken tussen Petrus en Paulus door. Maar dat is ook een bekend gegeven. Petrus en Paulus als de grote apostelen van het christendom. Maar de aardigheid blijft, maar dat is natuurlijk ook niet algemeen bekend, dat Petrus een uitbeelding is van het gelovig overblijfsel uit de Joden. U weet wel, Petrus, de man die de Heer verriet, maar daarna alsnog tot inkeer kwam, is een uitbeelding van het Joodse volk, wat de Heer verwierp, maar daarna alsnog tot geloof kwam. En de andere man, Paulus, is typologisch in elk geval de uitbeelding van hetzij de gelovigen uit de heidenen, Paulus de heiden, maar meer in bijzonder de uitbeelding van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël, via de stam van Benjamin, de volle broer van Jozef. Dus het is ook een volstrekt logische aangelegenheid. En typologie kon je nog meer zien, want als u zo'n figuur uitgebeeld ziet met een zwaard, dan is de kans het allergrootst dat het Paulus is. Het was hier ook heel duidelijk, in de linkerhand de Bijbel en zwaard. De Bijbel, het woord van God als een tweesnijdend scherp zwaard. Dat is de uitspraak uit Efeze 6 en uit Hebreeën hoofdstuk 4 in beide gevallen. Dus inderdaad van Paulus. En het zwaard wordt dus beschouwd als attribuut. Het kenteken van Paulus. En bij Petrus hebben ze het driedubbel gedaan. Want in de eerste plaats, Petrus had bij zich de sleutel van het koninkrijk der hemelen. Dus was Petrus. Een omgekeerd kruis. Vanwege de gedachte dat hij ondersteboven gekruist zou zijn geworden. En bovendien de haan. Dus dat is driedubbel op. Je kan het niet missen. Dat waren Petrus en Paulus. En Maternus en de zijnen, die waren niet herkenbaar. Ik heb het ook nog nooit ergens in een folder of reisgids of beschrijving van de dom gelezen. Maar als u dan vraagt waar ik het vandaan heb, nou, dat lag bij die schatkamer, waar u misschien niet in geweest bent omdat het schatten kost om ze te bekijken. Dat lag bij die schatkamer zo'n dik boek over de heilige rok voor 99 mark. Daar staat het in. Hier aan de linkerkant. Hier aan de linkerkant is de Matthiaskirche achter die muur.
Laten maar.
En hier linksboven is die nis waar die heilige beelden stonden. Tot voor kort.
En het klooster dat
inmiddels, broeders en zusters, zijn wij op een half uur ongeveer van Lyon. Dat wil zeggen dat wij over een half uurtje dwars door Lyon rijden, waarvan je weinig kunt zien, omdat het belangrijkste deel, namelijk ter hoogte van het oude stadscentrum, rijden wij door één tunnel. Ik geloof ook de rivieren onderdoor daar, maar helemaal precies weet ik dat niet. In elk geval, Lyon zou eventueel wel een bezoek waard geweest zijn, maar wegens tijdgebrek enzovoorts doen we dat niet. Maar van de zomer ben ik hier onderweg gestrand met de motorfiets en gedwongen geweest een paar dagen pas op de plaats te maken. Het gaf de gelegenheid om, voor mij in ieder geval, om alsnog Lyon te bezoeken. En het is inderdaad zeer de moeite waard. Lyon is een van de oudste steden van Frankrijk. Ik geloof de derde stad van Frankrijk. Parijs, Marseille, maar daar komen wij nog. En dan Lyon. En de jongens gelegen op de samenstroming van twee rivieren, de Saône en de Rhône. Ze lopen ook vlak naast elkaar door de stad en net zuidelijk van de stad komen ze bij elkaar, maar daarover straks meer. Lyon is van oudsher bekend onder de naam Lugdunum. Dat kennen wij in het Nederlands ook, Lugdunum, want dat is de naam van...
Leiden,
zuster.
Studentenvereniging.
Lyon en Leiden hebben dus dezelfde naam. Leeuwarden, naar het schijnt ook trouwens. Want heeft... Leeuwarden, de leeuw, Lyon. Nou goed, laat maar zitten. Het meest markante punt van heel Lyon is de grote heuvel waarop een grote kathedraal staat. Notre-Dame de la Fourvière. Wat het maar wezen mag, denk ik altijd, want dat weet ik niet. Maar de stad is gebouwd oorspronkelijk aan de voet van die grote heuvel. Die kunnen we wel zien. Misschien voordat we de tunnel induiken. En anders in elk geval als we eruit zijn. Maar dan moeten we achteruit kijken. Dan kunnen we nog zien. De grote kerk staat er bovenop. Maar op die heuvel stond oorspronkelijk in elk geval een tempel van Diana, zoals gebruikelijk. Dezelfde structuur zullen we ook zien in Marseille. Grote heuvel, grote kerk erop, maar oorspronkelijk een tempel van Diana, net als in Efeze overigens. Maar aan de voet van, en bovendien op die heuvel stond ook het Forum. En dat betekent in ieder geval de Romeinse gerechtsgebouwen. En die plaats is daarom legendarisch geworden, omdat daar in der tijd, en dat is heel lang geleden, namelijk in het jaar 177 officieel van onze jaartelling, en ook in 178 van onze jaartelling, daar christenvervolgingen geweest zijn. Bijzonder ernstige, ik heb er net nog over zitten lezen, maar ik durf het u niet eens voor te lezen, want u slaapt vermoedelijk vannacht niet. Zo hoe verschrikkelijk dat geweest is aan martelingen enzovoorts. Maar de plaatsen die daarin een rol speelden kunnen nog steeds bezocht worden, inclusief eventuele gevangenissen enzovoorts. Lyon is trouwens het meest bekend als de zetel van de bisschop van Lyon in de tijd onder de naam Irenaeus. En dat was in die tijd. Dat was namelijk vanaf 178 van onze jaartelling tot 208. 30 jaar lang is de man daar officieel bisschop geweest. De leider van de christenen, zeg ik altijd maar. De voorganger, of hoe je dat maar noemen moet. En Irenaeus heeft nogal wat geschreven. Er zijn ook brieven van hem bekend. Ook brieven over de vervolgingen die hier waren. Brieven die gericht waren aan, het zij de gemeente in Korinthe, het zij de gemeente in Efeze. Het blijkt namelijk dat er directe contacten waren tussen deze gemeenten in Klein-Azië en de gemeenten, christengemeente hier in Lyon en die van Vienne. Dat ligt een paar kilometer zuidelijker. In Vienne vind je niks meer terug, maar in Lyon overigens wel. De aardigheid van het verhaal is in ieder geval dat in die brieven van Irenaeus gesproken wordt bijvoorbeeld over de wijze en in het bijzonder ook de datum waarop het Pasen gevierd zou worden. Dat is een hot item geweest, eeuwenlang binnen het christendom, op welke datum dat gevierd zou moeten worden. En hij propageerde natuurlijk een bepaalde wijze van vieren. En hij schreef daarbij dat dat al vele generaties hier gebruikelijk was. Geschreven tegen het eind dus van de tweede eeuw, daar komt het op neer. En als er al vele generaties christelijke gebruiken waren hier, betekent het zonder meer dus dat reeds in de eerste eeuw hier christengemeenten waren. Dus toch een hele oude christelijke nederzetting overigens. Die beide rivieren hier, de Rhône en Saône, heette vroeger niet zo. De Rhône was Rodanum en dat is niet interessant. Maar de andere rivier heette Arar en die kennen wij nu als Saône. En die rivier is zo genoemd sinds 208 van onze jaartelling. Toen opnieuw christenvervolgingen uitbraken die ook een einde maakten aan het leven van Irenaeus. Maar bij die gelegenheid zijn volgens de officiële geschiedschrijving 19.000 christenen, heb je dat, 19.000 christenen gedood om hun geloof, waaronder dus deze Irenaeus. En het verhaal is dat zoveel bloed stroomde van die heuvel, van de Fourvière heuvel naar beneden, de rivier in, dat de rivier kilometers lang rood gekleurd was. En vandaar de naam Saône, Want dat komt van sagono, oud-Latijn voor bloed. En in het Frans nog steeds sang is bloed. Dus de rivier is genoemd naar het bloed van de martelaren. Daar komt het in de praktijk op neer. Verder kan men kan daar nog steeds bezoeken de kerk die oorspronkelijk door Irenaeus gebouwd is. Gewijd aan Johannes. Soms wordt die genoemd L'Église Irénée of zoiets. En de andere keer is het weer de gewone kerk van Saint-Jean. Saint-Jean, Sint-Johannes. Aan de oever van de Saône staat hier. Men kan er ook zelfs nog bezoeken de gevangenis waarin men gevangen gezeten heeft. Er zijn gedetailleerde verhalen over, martelaren, met name bekend, enzovoorts. De belangrijkste daarvan is Potinus. Die was namelijk voorganger van die gemeente, bisschop zegt men dan hier natuurlijk, voorganger van die gemeente tot 178, toen hij gedood werd. Daarna werd hij opgevolgd door Irenaeus. Maar men wijst nog steeds de plaats aan, en het is goed beargumenteerd, dus vrij zeker. Men wijst de plaats aan waar hij werd ingemetseld. De man was meer dan 90 jaar oud en hij werd uiteindelijk ingemetseld in een muur, een beetje veel. In een nis in een muur waar hij alleen maar gehurkt in kon zitten en waar hij na 3 dagen schijnt te zijn overleden. Dat is de gekuiste versie van het verhaal. Beroemd is ook het verhaal van Blandina, de slavin, die dagenlang gemarteld werd en uiteindelijk, meen ik, voor de leeuwen werd gegooid, als ik me goed herinner. En dat de overblijfselen van dat theater, het amfitheater in Lyon, die zijn ook nog te bezichtigen. Het is nauwelijks herkenbaar nog, maar het is er wel. Het is nooit gerestaureerd, maar het gedeelte waar het theater ligt is een soort plantsoen of zo. Dus als je het weet is het goed te herkennen. Er staat trouwens een inscriptie bij, geloof ik, nog, met verwijzing naar Blandina en Potinus. Maar er zijn er vele van bekend. En veel daarvan is namelijk opgeschreven. Het zij door Irenaeus, die er toen al woonde. Het zij door anderen. En voor een belangrijk deel bewaard gebleven in de kerkgeschiedenis. Van geschreven door Eusebius. En dat was een eeuw later. Irenaeus bovendien is daarom van belang. Ook vanwege zijn geschriften. Omdat hij geacht wordt de rechtstreekse leerling geweest te zijn van Polycarpus. En Polycarpus was weer een leerling van de apostel Johannes. Vandaar dan ook dat Irenaeus de kerk die hij bouwde wijde aan Johannes. Irenaeus was trouwens afkomstig, vermoedelijk ook uit Efeze. Nee, vermoedelijk, hij was afkomstig in elk geval uit Efeze. Of de man daar geboren was, weet ik niet. Maar er zijn vele uit de Aziatische landen, uit Klein-Azië moet ik eigenlijk zeggen, in de eerste plaats, hier in Gallië terechtgekomen en hebben hier het evangelie gepredikt. In de eerste plaats waren het Joden. Vandaar dat de brief aan de Galliërs, aan de Galaten, ongetwijfeld bezorgd of in Arles of in Lyon, dat die brief aan de Galaten zich juist bezighoudt met het probleem van de wet. Omdat het toch voor de hand ligt dat juist de Joodse zendelingen, van wie we velen dus met name kennen en van wie we vele graven zullen bezoeken, dat die niet alleen het christendom introduceerden, maar natuurlijk ook de wet, dat zit er wel in. Dat namen ze mee als hun eigen cultuur. En dat lag dus zeer voor de hand. Verder, maar dat komt morgen pas aan de orde. Morgen bezoeken wij enkele plaatsen in Arles. En de belangrijkste zal zijn de kerk van ene Trofimus. Trofimus was een van degenen die hier gewerkt heeft. Hij behoorde, voor zover ik weet, niet tot de 12 die bij Jozef en Arimathea in de boot zaten. Men is daar niet zeker van. Maar Trofimus kennen wij als eveneens afkomstig uit Efeze. Hij wordt in 3 teksten in de Bijbel in elk geval genoemd. Hij was dan metgezel van Paulus en hij ging met anderen trouwens, met Paulus naar Jeruzalem, op het laatst van de geschiedenis en handelingen. En Trofimus was de man van wie men zei dat hij door Paulus meegenomen was in de voorhof der Joden. En dus in de Joodse tempel, op grond waarvan Paulus gevangen genomen werd. De aanvankelijke beschuldiging tegen Paulus was dus dat hij een heiden had meegenomen in de Joodse tempel. Ik zeg altijd, het was niet zo, het was ook niet zo. Maar overdrachtelijk gezien was het natuurlijk wel zo, want Trofimus de heiden, afkomstig uit Efeze, werd natuurlijk christen en kreeg deel aan de zegeningen die eigenlijk voor Israël, aan Israël beloofd waren. En nam daarna een belangrijke positie in de tempel, namelijk de gemeente als zodanig. En zijn sporen worden met gemak hier Frankrijk gevolgd. Er zijn zelfs plaatsnamen die naar hem genoemd zijn, Saint-Trophime. Maar daarover hebben wij het weer morgen, denk ik. Inmiddels zijn we dan de Saône gepasseerd en rijden we langs de Rhône die een paar kilometer hier vandaan hooguit bij elkaar komen. De Rhône die komt hier vanuit het oosten, vanuit het meer van Genève deze kant opzetten en buigt hier bij Lyon af na samenvoeging met de Saône naar het zuiden en stroomt dus door tot Marseille aan toe. De rest van onze reis, in ieder geval vandaag en morgen enzovoorts, loopt helemaal langs het dal van de Rhône. Dus feitelijk, we wijken er hier en daar natuurlijk wel vanaf, maar in het algemeen volgen wij het Rhône-dal. En dat is wel aardig, omdat dat precies het gebied is waar langs de, laat ik het anders zeggen, het is het gebied van de tinroute.
Ja.
Het beroemde verhaal, wat ik al jaren geleden ook al eens verteld heb, over de transport van de tin vanuit Cornwall, in de eerste plaats, maar in ieder geval vanuit Brittannië naar de landen rond de Middellandse Zee, in het bijzonder naar Rome. Want vanaf Bretagne, vanaf Morlaix, werd het over ezels, via ezels gebracht hier naar Lyon. En vanaf Lyon ging het per schip naar het zuiden, naar Marseille. Het is dus een normale oude handelsroute. En de gedachte is dat het tintransport en de handel in tin in belangrijke mate beheerd werd door een schatrijk man onder de naam Jozef van Arimathea. Het is dan ook niet toevallig dat juist hier in dit Rhônedal, het gebied, dus kijk nog even achterom, dan zie je die heuvel met de Fourvière erbovenop. Nu van afstand, maar toch wel duidelijker waarschijnlijk. Het is dus niet toevallig dat juist dit gebied in de eerste plaats bereikt werd met het evangelie. Omdat het namelijk bij vele Joden bekend gebied was. Het was namelijk de bekende tinroute. En alle steden die vanaf hier naar het zuiden gelegen zijn aan de Rhône, daar is altijd, van al die steden is nogal veel bekend over de eerste christenen die daar gewerkt hebben. En veelal zijn zelfs de eersten die daar het evangelie gebracht hebben, zelfs bij namen van bekend. Ik hoop niet dat u kwalijk neemt dat ik dat niet allemaal achter elkaar kan opdreunen. Want namen, zowel van de steden als van de personen, dat kan ik alleen maar van een briefje, want ik kan ze niet onthouden. Wel weet ik dat in het rijtje onder andere ook voorkomt Orange. Oranje dus, u weet wel, het prinsdom Oranje. Waar ook. Goedemiddag broeders en zusters. Het is 8:30 in de ochtend, maar of het van die ochtend nog wat wordt, ben ik nog niet van overtuigd. Ik heb nog nooit zo vroeg in de ochtend de mensen toegesproken. Zelfs mijn vrouw nog niet, dus kunt u nagaan. Dat is een beetje problematisch voor me. Ik wilde eerst wachten tot wij wakker zouden zijn, maar dat redden we niet. Voor die tijd zijn we al lang in La Sainte Marie de la Mer. Dat heeft niets met de moeder te maken, maar met de zee. De La Sainte Marie, de heilige Maria's van de zee, want zo heet die plaats. We rijden dus van Arles af nu nog verder naar het zuiden, feitelijk in de Camargue, want dit is feitelijk al de Camargue. In de praktijk bevinden we ons op een eiland, hoe zeg ik dat zo snel? Bij Arles namelijk splitst de Rhône zich in twee belangrijke stromen, de grote Rhône en de kleine Rhône, bij gebrek aan betere benaming. Maar zo heet dat, de grote en de kleine Rhône. En daartussenin bevinden wij ons, uiteraard in het deltagebied dus van de Rhône. Maar het punt is dat dit hele gebied waarin wij nu rijden vroeger bestond uit water. En af en toe viel het een beetje droog, maar het waren dus eilanden. En in feite zijn het dat nog, al ziet men kans om het tegenwoordig overwegend droog te houden. Dat is dus precies hetzelfde als wat wij tegen zijn gekomen, de meeste van u althans, in Somerset, rondom Evelyn, dan wel Glastonbury. Somerset, het zomerland, zomers nogal droog en 's winters allemaal water. En dat was eigenlijk hier ook het geval. Het komt trouwens overeen Eigenlijk ook, maar het is een ingewikkeld verhaal wat ik beter nou niet kan aanhalen. Maar komt ook overeen met de situatie ongeveer van die van Egypte. Een grote rivier die ergens uit een meer vandaan komt en naar de Middellandse Zee stroomt. Waarna volgt een deltagebied dat inderdaad per seizoen onder water komt te staan en dan weer droog valt. Dat was dit precies eender. Een grote rivier uit een meer afkomstig, in dit geval het meer van Genève. En zo wordt de stroom naar de Middellandse Zee. En ik heb voor de aardigheid thuis een keer de kaart van de Middellandse Zee op zijn kop voor me gelegd. En toen veranderde er eigenlijk niet zoveel. Rechts onderin zo'n rivier en linksbovenin eentje, beide uitlopend in een delta enzovoorts. En waar het me om gaat is dat dit gebied dus feitelijk een soort spiegelbeeld is van de situatie van Egypte. Maar in Egypte begint het verhaal van Jozef en zijn geheimzinnige koninkrijk buiten Israël. Maar tot op zekere hoogte begint hier ook zo'n verhaal. Jozef, overdrachtelijk dan, en een geheimzinnig verborgen koninkrijk buiten Israël. Als u dat tenminste zo snel kan volgen. En indien niet, dan niet. Want ik kan het nou in de gauwigheid niet uitleggen. Sorry. Maar dit is dus gebied waarvan je nooit zeker weet, of in ieder geval niet zeker wist, of het nou nog land is, of dat het al zee is. En met recht dus, want daar gaat het om, kustlanden, eilanden der zee, met de Bijbelse betekenis van de term. Dat soort land vinden we overal terug, nu ik het er toch over heb. Die abdij Montmartre, net even boven noordelijk van Arles, dat was op zo'n heuvel, weet je wel. Precies te midden van dit moerasland in de delta van de Rhône, landen die monniken, Dominicanen, meen ik. Maar die monniken hebben zich even lang bezig gehouden, inderdaad, met de irrigatie. Nee, irrigatie, zo weet ik het niet. De drooglegging, dat is wat anders. De drainage. Oh, dankjewel. Met de drainage van. Ik dacht er wel een aantal was. Maar goed, maar dat is het drainage van het land. Je zou zeggen dat het land droog zou komen door iedereen en in cultuur gebracht zou kunnen worden enzovoort. Precies als de lui in de abdij op Glastonbury. Of in Glastonbury. Hetzelfde verhaal, want het heeft dezelfde betekenis. De gedachte is namelijk dat de evangelie ging naar. Ja, was het nou de zee der volkeren, of was het nou toch land en dus Israël? Dus op de grens daarvan. Dat is de typologie die er op al die plaatsen achter staat. In ieder geval, wij zijn onderweg helemaal naar de kust van de Middellandse Zee. Daar komt het in de praktijk op neer. De monding dus, een der mondingen is het dan in de praktijk, maar wel een van de belangrijkste mondingen van de Rhône. Plaats namelijk waar volgens de verhalen, en ik moet zeggen nog steeds, met opzet zeg ik het ook zo, volgens de officiële kerkelijke geschiedschrijving, want dat is het, al proberen ze u altijd wijs te maken dat het legenden zijn en volksoverleveringen, dat zijn het van huis uit, maar dat is met alle verhalen zo. Ze beginnen allemaal met overlevering van mond tot mond, totdat er iemand is die het opschrijft en die ellendige wetenschap, sorry, die denken altijd dat zolang het nog niet opgeschreven is, is het historisch volstrekt, is het geen historie. Is het namelijk geen geschiedenis, bedoelen ze dan, en is het dus niet waar. En daarom schrijven zij wat op, en dat is dan waar. En dat is een filosofie die ik nooit helemaal goed heb kunnen volgen. Maar volgens de officiële kerkelijke geschiedschrijving kwam hier in de tijd dat schip aan land. Men is het er nooit helemaal over eens wie erin zaten, maar dat is zo goed als zeker, omdat het ook niet over één gebeurtenis gaat, maar over meerdere. Maar de meest originele gebeurtenis, zover ik heb kunnen nagaan, ook via dateringen enzovoort, is die gebeurtenis waarbij dat schip met die 12 metgezellen van Jozef Arimathea voor de eerste maal hier aan land kwam. En de gedachte is dat van die lui die toen hier aankwamen, er een paar hier gebleven zijn. Als u het mij vraagt, ze zijn hier teruggekeerd en hebben zich hier definitief gevestigd. Dat waren dus La Sainte Marie, dat wil zeggen de heilige Maria's. En de aardigheid is dat de uitdrukking luidt de heilige Maria's en er is nou net de heilige Maria niet bij. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Ik persoonlijk Zover ik weet was er wel degelijk ook die heilige Maria bij, de moeder van de Heer Jezus namelijk. Alleen die heeft zich hier niet gevestigd en werd ook niet meegeteld. Gewoon omdat ze ook geen rol van betekenis speelde. Ze was met Jozef van Arimathea onderweg naar Brittannië, want daar zou zij zich vestigen. Om redenen die wij trouwens in Engeland in de tijd besproken hebben, dus daar hoef ik nou verder niet op in te gaan. Maar die heilige Maria's die hier in Les Saintes Marie d'Anne vereerd worden, zijn dan Maria Cleopas, wat zo wordt ze genoemd. En de andere is ene Salome. Wij kennen haar uit de Bijbel als Salome. Alleen in de traditie kent men haar wel degelijk als ook Maria. En als bijnaam en ter onderscheiding, omdat ze allemaal Maria heten, die dames, wordt ze dan genoemd Maria Salome. Uit de Bijbel alleen Salome. Het leuke is dat dus de geschiedenis zegt, ze heet ook Maria. Maar ze heten bijna allemaal Maria om voor de hand liggende redenen. Ze stellen altijd dezelfde Bijbelse waarheid voor, namelijk. Dragen daarom de Hebreeuwse naam Miriam dan wel de Griekse Maria. Daar gaat het nou verder ook niet over. Wel zeg ik u hoe dat nou zit met die dames en wie zij geacht worden te zijn. Het is namelijk niet helemaal zeker en vanwege het verschil van inzicht omtrent de positie van Maria, de moeder van de Heer Jezus, en haar familieverhoudingen, krijgen die dames soms een verschillende identiteit mee. Maar ik geef u de oudste lezing mee, de meest bekende en in ieder geval de algemeen geaccepteerde in de Rooms-Katholieke Kerk. Ik zeg dus niet dat ik daar niet eens ben of niet, maar ik geef me wat de traditie ervan zegt. Dat blijft het makkelijkste. Het idee is namelijk dat Maria Cleopas de vrouw was van Zebedeus. En de moeder, en de zuster van Maria, de moeder des Heren. Maria Cleopas was dus een zus van die andere Marie. Waarom de beide zussen dan alle twee Marie heten? Ja, waarom heet bij ons in Nederland iedereen Jan? Of ook zelfs Marie? Dat weet ik ook niet. Maar laat me zitten. Maar de gedachte is dan dat Maria Cleopas getrouwd was met Zebedeus en van hem in ieder geval twee zonen had, namelijk Johannes en Jacobus. En Johannes en Jacobus waren dus neven van de Heer Jezus. Ze waren nevens hem. Dat was in de praktijk ook zo. Ze waren nevens hem. Maar vooruit. Maar het maakt hen dus inderdaad tot familie. De waarschijnlijkheid is daarvoor is dus inderdaad groot. De kans is inderdaad heel groot dat ze het zou verklaren waarom die Jacobus en Johannes ook inderdaad een zeer bevoorrechte positie innamen in het hele verhaal, zal ik maar zeggen, in het leven van de Heer Jezus ook. Want zij waren er dus altijd bij, hè, dat weet u. Als de Heer uitzonderingen maakte bij zijn discipelen, haalde hij er drie uit. Dat waren in ieder geval deze Jacobus en Johannes en daarnaast ook Petrus. Maar over hem gaat het nu verder niet. Maar Maria Cleopas wordt geacht dus te zijn de vrouw van Zebedeus en de moeder van Jacobus en Johannes. Die Jacobus wordt genoemd Jacobus de Meerdere. Jacobus majeur. Major. Als ik het goed uitspreek, zal het wel niet, maar major in het Duits. Dus major Jacobus, zeg maar. De grotere betekent dat. We kennen daar namelijk ook een Jacobus de Mindere. En dat is dan weer een andere apostel. En die twee worden achter elkaar. Die andere is gewoon trouwens de broeder van de Heer Jezus. Maar de Rooms-Katholieken erkennen dat niet, hè, zoals u weet. Hè. Dus het maakt het allemaal wat ingewikkeld. Dus ik hou het dus niet voor het gemak op de traditie. Ik moet er nog wat bij zeggen. Voordat er enige discussie over losbrandt en er onduidelijkheid over bestaat. Als wij tegenkomen Maria Magdalena, is zij volstrekt dezelfde als Maria van Betanië. Daar is geen verschil tussen. Dat geloof ik ook, daar is geen verschil tussen. En zij is ook dezelfde als de zondares uit Lucas 7, geloof ik. Die de voeten van de Heer Jezus zalft in het huis van Simon. Dit was Simon de Farizeeën. De Melaatse, dat hij trouwens ook genoemd. Sommigen hebben daar zelfs drie verschillende figuren van gemaakt. Dat is een nogal protestantse en zelfs evangelische uitvinding. omdat men het zachte karakter van Maria van Bethanië niet kan vereenzelvigen met Maria Magdalena, de hoer met waaruit zeven demonen waren uitgedreven, enzovoorts. Dus denk ik een gebrek aan mensenkennis bij tot de scheiding van die verschillende personen. En het is vermoedelijk ook een gebrek aan kennis van de Heer Jezus en van evangelische waarheid in het algemeen. Dat namelijk het werk van de Heer Jezus wel degelijk is voor hoeren en zondaren en hoeren en tollenaren. Hoeren en tollenaren zijn niet per definitie crimineel aangelegde figuren. Heb je dat nog? Wat zo, hè? Goed. Dan hoeven we daar verder ook niet meer over te hebben. Gelukkig om terug te keren tot deze plaats waarin wij onderweg zijn. We zijn dus onderweg dwars door de moerassen, is eigenlijk het idee, naar deze plaats waar het schip met die figuren zou zijn aangeland. Die andere figuren spelen hier geen rol, in de traditie in elk geval niet. Gewoon omdat er vanuit gegaan wordt dat alleen die twee Maria's hier gebleven zijn. Maria Cleopas en Maria Salome, over die laatste zullen we het verder helemaal niet hebben. Verder was daarbij een dienstbode. Een dienstbode van deze beide Maria's, dat was ene Sarah. Het verhaal is trouwens dat Sarah helaas achterbleef. Ze werd niet mee weggevoerd, ze was maar een slavin. En toen een van de Maria's gooide haar mantel uit op het water. En dat fungeerde vervolgens als vlot voor deze Sarah, die dus er alsnog bij klom in de boot. Dat is het verhaal ongeveer. Nou, laat maar zitten. Sarah wordt trouwens geacht een zwarte te zijn. Het beeld wat u daar zult zien in die kerk is trouwens inderdaad een beeld van een zwarte dame. Die Sarah wordt geacht een Egyptische dienstbode geweest te zijn. En Egyptisch, ze was dus een gypsy. Hebben jullie dat zo snel? Egyptisch, een gypsy is een
zigeuner.
Want de gedachte is dat de zigeuners gypsies zijn, namelijk Egyptenaren. Die kans is vrij groot. Ik zal u nou wat zeggen wat ik helemaal niet zeker weet, maar bij deze gelegenheden kan ik dat wat makkelijker verantwoorden. De gedachte is wel eens dat zigeuners een van de stammen van Israël zouden vertegenwoordigen. Ik denk het niet. Ik ga u niet vertellen waarom ik het denk, want dat is een veel te ingewikkeld verhaal. Ik denk het niet, maar ik denk dat zigeuners wel zouden kunnen zijn Egyptenaren die met Israël zijn uitgetrokken uit Egypte in de tijd, maar daarna met een belangrijk deel van Israël niet de woestijn doorgegaan zijn naar het beloofde land, maar meteen links uit de flank gegaan zijn. En daarmee, begrijpt u toch, de andere kant op gegaan zijn. En niet meegegaan zijn naar het beloofde land, want volgens, maar dat is een heel ingewikkeld verhaal, volgens tellingen enzovoorts, ook in de Bijbel, blijkt dat een deel van Israël inderdaad niet meegegaan is naar Canaan, niet is gegaan door de woestijn, maar meteen de andere kant op. En dus in de praktijk nooit onder de wet is terechtgekomen, maar dus altijd heeft geleefd uit genade. Dat is ongeveer het idee. En de vrijheid verkozen heeft. En al noemen ze een volk wat per definitie de vrijheid verkiest en zich niet. Gypsies. Dank u. En Joden, uiteindelijk. In de verstrooiing in elk geval, maar vooruit. Vandaar overeenkomstige trekken, duidelijke trekken. Violisten en klarinetisten, trompetten en klaretten en die veelkens al zo wel. Maar dat is andere cultuur. Maar laat maar zitten. Nou goed, wat zullen we er nog meer van zeggen? De plaats is dus eigenlijk het meest bekend vanwege dat de gypsies, de zigeuners namelijk, Gitanus heette ze geloof ik hier, hè? Dat is naar de sigaretten die ze. Nou, het zit daar. Maar de plaats het meest bekend is doordat de zigeuners eenmaal en zelfs soms tweemaal per jaar, maar in ieder geval eenmaal per jaar een bedevaart houden. Wat zegt u? 15 augustus. Dan zijn er drie data, zuster. Ik heb een datum op 24 en 25 mei. Waarna men 10 dagen lang feest viert. En in 22 oktober is er ook nog één. Dat wil zeggen de zondag het dichtst bij 22 oktober. Maar het verhaal is 24 en 25 mei. die nacht. En wat er verder volgt, het feest van tien dagen. Het feest van 10 dagen is een zigeunerfeest gewijd aan de verering van in elk geval deze Sarah. En de, uit Egypte, de Gypsy dus, enzovoorts. En die andere is gewijd aan een van de beide Maria's, of zelfs aan alle beide Maria's. Dat kan ik nou zo gauw in mijn aantekeningen ook niet terugvinden. Maar dat komt omdat het nog zo vroeg in de ochtend is, hè. De feestdag op 22 oktober is gewijd, of althans op de zondag, het dicht bij 22 oktober is gewijd aan Maria Salome. En de feestdag 24, 25 mei, het gaat over de nacht in het bijzonder, is gewijd aan Maria Cleopas en Sarah. Bij die gelegenheid wordt er een bootje, een model, een scheepsmodel, wordt er een boot met Sarah daarin, beelden daarvan. En de beide Maria's wordt door de zigeuners in processie door het dorp naar de zee gedragen. En daar ondergedompeld, gepaard gaande met de zegening van de zee. Enzovoorts. En om de zoveel jaar, 3 of 4 jaar, wordt er trouwens dan bij dezelfde gelegenheid een nieuwe zigeunerkoning gekozen. Ze kiezen ze daar, om praktische redenen. Die ik in Engeland heb nagevraagd, maar daar gaat het nou niet over. Heb je dat? En op de zondag het dichtst bij de 22e oktober wordt dezelfde boot met dezelfde heilige in processie net zo goed rondgedragen. Ik meen ook naar de zee, maar niet door de zigeuners, maar door de parochianen. Gewoon. Dat is dus meer een blanke aangelegenheid, om zo te zeggen. Nou, in ieder geval, wat de geschiedenis van de plaats betreft, oorspronkelijk heeft men op het graf van de dames, want zo gaat dat, een bidkapel, een oratorium, weet je iets, gebouwd. En vanaf de 6e eeuw staat er een kerk gewijd aan Santa Maria de Ratis. Dat wil zeggen de heilige Maria van het vlot. Ja, als we gewend zijn aan onze lieve Heer op zolder, uit België, dan zijn we ook gewend. Ja, sorry. Zijn we ook. Je moet er maar aan wennen aan die rare uitdrukkingen. Je moet er ook maar aan wennen dat je hier te maken hebt natuurlijk met wat wij zouden noemen, wat wij privé zouden het noemen, een vorm van afgoderij. Dat is het ook zo. En als ik erover na ga denken, denk ik ook elke keer als ik in dit soort kerken kom, inclusief de Dom in Trier, ik loop hier in een afgodstempel. Maar wij weten dat afgoden niet zijn. Wij hebben er dus, ik dus, en ik hoop u ook, wij hebben er geen enkele moeite mee, enzovoorts. En ik beweer dat deze kerkelijke instellingen, waarmee wij niets, maar ook niets van doen, willen hebben eigenlijk, dat die gedaan hebben wat wij nooit gedaan zouden hebben. Zij hebben namelijk de traditie en de kerkgeschiedenis bewaard en vastgelegd. Waarvoor vriendelijk dank. Mijnerzijds. Want dat is het nut ervan natuurlijk voor ons. Als zij het niet gedaan zouden hebben, was er voor ons niks te zien. En zouden deze geschiedenissen voor ons eigenlijk niet meer bestaan. Wij zouden het niet eens meer geweten hebben. Hè? En ik kan daar ook zo'n beetje slecht tegen dat je dan leest dat de Calvinisten, de Hugenoten enzovoort, in de tijd al die reliquieën verwoest hebben en verbrand hebben enzovoort. Het is wel heel begrijpelijk, maar toch wel een beetje jammer. Eigenlijk. Dat is er beter meteen afstand van kunnen nemen als dat zou gekund hebben. Maar dat is misschien niet zo. Nou goed, we rijden midden tussen de moerasjes door en de meertjes naar de plaats. Ik zal u even verder vertellen over die kerk, want zoals gezegd, daar kan ik geen rondleiding houden. In de 6e eeuw dus Santa Maria de Ratis, de heilige Maria van het vlot, lijkt me duidelijk, of van de bark wordt het vertaald, een schip dus. Tegenwoordige kerk die de staat stamt uit 1130 en wordt genoemd Notre-Dame de la Mer. Onze lieve vrouwen van de zee, enzovoorts. De kerk heeft trouwens ook gefungeerd als fort en is op die wijze ook gebouwd. Vandaar dat ook het dak toegankelijk is, omdat het dan fungeert als uitkijkpost. Wij kunnen dus inderdaad op het dak van die kerk lopen, zometeen. Hier is hij al, hier rechts, ja. Er is een crypte onder de kerk, maar aan reliquieën wordt er weinig meer gevonden. In elk geval, minstens eenmaal per jaar op de bekende feestdag wordt uit de kerk, uit de toren van de kerk, uit een luik, wordt dat schip naar beneden gelaten met daarin